Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 23ste zondagafdeling, de 59ste vraag en het antwoord. Zondag 23, vraag en antwoord 59. Daar staat boven geschreven van de rechtvaardigmaking. De onderwijzer vraagt daar maar, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En die antwoordt daarop dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Tot zover. Schrijven wij hierboven van de rechtvaardiging. En overdenken vanavond twee zaken. Baat of daad. Van de rechtvaardiging. Baat of daad. Geliefden, wij hebben de vorige maal, dat is alweer heel wat jaren geleden, hebben wij deze vraag eigenlijk en antwoord min of meer op laten gaan in de volgende vraag. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dat zult u wel verstaan in die zin dat uiteindelijk het antwoord, de uitwerking ook van die eerste vraag van deze zondagafdeling, vinden wij in vraag en antwoord 60. Vandaar dat we toen de klemtoon ook hebben laten vallen op vraag en antwoord 60. Voor zover ik mij nog kan herinneren. Maar ik wilde toch deze vraag 59 toch apart even overdenken. Zonder nu op dingen in te gaan die op zondag 6 of in vraag en antwoord 60 aan de orde worden gesteld. En dan in de zin van enkele dingen die zo nuttig en nodig zijn om van tevoren in onze harten te mogen overdenken. Het gaat hier over de rechtvaardigmaking, beter gezegd over de rechtvaardiging des zondaars. Of zoals enkele ouden ook wel geschreven hebben, de rechtvaardig verklaring. Immers, dat woord rechtvaardigmaking kunnen wij goed uitleggen, we zouden er ook nog iets uit kunnen halen dat het betekent hoe wij in onszelf, met onszelf tot rechtvaardigen gemaakt zouden zijn. En nu is het niet te ontkennen dat door een waarachtig geloof in de Heer Jezus Christus wordt dat onrechtvaardige volk in zichzelf, wordt niet alleen in hen rechtvaardig, maar zij gaan ook de rechtvaardigheid doen. En toch wordt dat in eerste instantie niet bedoeld als het gaat over de rechtvaardiging eens zondaars. Dan loopt het zuiver over een richterlijke daad, een juridische daad van de Heere. De opperste rechter waarvan Jesaja zegt, de Heere is onze rechter, de Heere is onze wetgever. Daar loopt het meer over als over de heiligmaking of wat er nog meer te noemen zou zijn. Dan is het eigenlijk voor alle dingen nodig dat wij recht verstaan, wat is nu gerechtigheid? Wat is rechtvaardigheid? Wat is rechtvaardiging? Dan zouden wij dat zo mogen omschrijven op grond van de openbaring van Gods woord, zonder dat we daar nu veel teksten bij behoeven te halen, zal het u toch wel duidelijk zijn, dat gerechtigheid wil zeggen in overeenstemming te zijn met Gods heilige wil en wet. Nu kunnen wij spreken, zo spreken tenminste de opstellers van de catechismus daar wel over, en nog wel anderen, daar is een ongeschapen gerechtigheid en een geschapen gerechtigheid. Daar bedoelde zij eigenlijk dit mee, God is de ongeschapen gerechtigheid. Hij heeft het niet ontvangen, hij heeft het niet gekregen van iets dat buiten hem zou zijn, maar God is de gerechtigheid. De gerechtigheid en het gericht zijn de grondpilaren van zijn troon. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht heen. Hij wordt ook genoemd de Heere onze gerechtigheid. Hij is dus de gerechtigheid zelf, omdat God en zijn deugden zijn één oneindige volmaaktheid. Daarom is de Heere de gerechtigheid. Als we daarentegen nou een oog slaan op de gerechtigheid van Adam en Eva in het paradijs, dan was dat een geschapen gerechtigheid. Die hadden zij van God ontvangen. Die hadden zij van de Heere gekregen. Ze werden geschapen in zijn beeld naar zijn gelijkenis. Dat behoorde dus in oorsprong niet tot het schepsel, maar het was een gave van de schepper aan zijn schepsel, wat onlosmakelijk met zijn beeld verweven was, dat zij rechtvaardigen waren. Zij werden in een staat der rechtheid overeenkomstig zijn wil geschapen. Uit die staat der gerechtigheid konden zij dan ook gemakkelijk als rechtvaardigen leven. Want zij stonden op de grondslag der gerechtigheid. Zij stonden onder de beademing en in het licht van Gods deugden. Vandaar dat zij geheel en al waren aangelegd, doordat zij in gerechtigheid waren geschapen, om nu ook die wettische rechtvaardigheid te volbrengen. Wat is de wettische rechtvaardigheid? Dat is de rechtvaardigheid die naar zijn gebod is. Gij zult mij gehoorzaam zijn door niet te eten van die ene boom der kennis des goeds en des kwaads. Van alle anderen moogt gij vrijelijk eten. Juist omdat Adam dus door God in die staat, die rechte staat, geschapen is geweest, daarom was het als het ware vanzelfsprekend dat hij in die staat der rechtheid zich ook als een rechtvaardige in zijn daden, in zijn gedachten, in zijn werken zou openbaren. Maak de boom goed en zijn vrucht is goed. God had die boom van dat menselijk geslacht goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dus met eerbied gesproken kon er ook verwacht worden van die appelenboom een appel. En niet een doorn of een distel. Want het was een rechte appelboom. Waarom zou hij dan geen appelen voortbrengen tot zijn eer? Hij was als rechtvaardige door God geschapen. Waarom zou hij dan de gerechtigheid niet doen? In dat licht gezien is de val zo rampzalig, is de val zo diep, dat wij zulks alles kunnen doen, krachtens de schepping van God, waarin hij ons in een rechte staat geschapen had. Daarom is de zonde, de ongerechtigheid ook zo erg, want dat een doorn dat hij distels voortbrengt, en dat een Sodomsboom Sodomsappelen voortbrengt, dat is nog te verstaan uit de aard van die slechte boom en die slechte wortelen die de slechte stoffen overal uit optrekken. Dan zeg je, ja, daar hoeven we niet lang over te twisten, maar dat een goede boom, dat een door God in een rechte staat geschapen mens, als die verkeerde, vergiftige vruchten voortbrengt en de ongerechtigheid gaat doen, dan kunnen wij zeggen, wij hebben God op het allerhoogste misdaan. We zijn niet van het heil, maar van het spoor der gerechtigheid in het paradijs afgegaan. Wij in onze vader Adam. Dan komt de zonde openbaar in haar moedwillig karakter. Dat Adam niet gedwongen is geweest, omdat hij nu eenmaal een zondaar was, om nu ook de zonde te doen. Omdat hij nu eenmaal een ongehoorzame was, dat hij nu ook eenmaal de ongehoorzaamheid moest doen. Of, zoals de Pelagianen, dat Adam nu eenmaal een ongeschreven blad was, wat hij zelf moest invullen met goed of met kwaad gedrag. Nee, Adam was geen onbeschreven blad, maar de Heere had zijn gerechtigheid in zijn ziel ingeschreven en ingegrift. Maar het was een geschapen gerechtigheid, voelt u wel aan. Je kunt niet iets vinden wat voor God en de mens tegelijk geldt, want ook het schepsel, hoe door God ook in gerechtigheid geschapen, is daarom nog niet te vergelijken met de schepper. Want al aan één ding duidelijk voor ons mag blijken, Adam was valbaar, maar de Heere God in zijn heilig wezen is niet valbaar. Is niet valbaar. Want hij is de gerechtigheid zelf. Wij nooit. Wij kunnen alleen ook in het paradijs heeft Adam van God zijn beeld ontvangen, omdat de Heere hem dat wilde geven. Zo voelt u al enigszins een onderscheid. Gerechtigheid, dat duidt aan in de rechte plaats staan. In een rechte staat verkeren, uit een rechte voedingsbodem gevoed worden. En rechtvaardigheid, dat betekent om nu ook in onze werken, gedachten en overleggingen de rechtvaardigheid ook te betrachten. Gelijk je ook in dit leven nog zekere sporen van rechtvaardigheid kunt vinden. Als je het woord daarover naleest en je kijkt naar de wijze koning Salomo, wat heeft hij dan, hoewel het allemaal geschonken was van de Heere, maar wat heeft hij ook een recht mogen spreken over en onder het volk. Hoewel hij de rechtvaardige in die zin niet was, dat was er maar één, de Heer Jezus Christus. Maar goed. Nu is die weg, die oorspronkelijke gerechtigheid, die wij van God gekregen hebben in Adam, dat we in zijn beeld stonden, die hebben wij moedwillig veracht en verlaten. Die hebben wij versmaad. En zodra wij ons huwelijksverbond met de Heere verbroken hebben, staat daar tegenover de wraak des verbonds. Van welk verbond? Van het verbond der wet. Of van het verbond der werken. Immers dat verbond der werken eist trouw. En dat was geen overdreven eis. Dat was een eis waaraan wij konden voldoen. Want God had ons goed geschapen. Als wij daarom die eis van God, die niet anders moest zijn dan een liefdeplicht, een liefdewerk. Als wij die eis nu stout versmaden, dan treedt onmiddellijk in werking de wraak. De naijver. Want de Heer is een naijverig God en een jaloers God op zijn Heer. Dan treedt onmiddellijk naar voren de wraak van de beledigde partij. Die ons zo goed gemaakt had. En die wij zo trouweloos vaarwel hebben gezegd. Dat we al zijn deugdebeeld helemaal hebben veranderd en dat we het in de modder hebben geworpen. Intussen, dat voel je wel aan, dat wij, als we dat beeld even vasthouden, als vrouw van God in het paradijs geschapen, in een vader-kind verhouding krachtens de staat des rechts, als wij in die verhouding nu gaan wijken, wij gaan vallen, wij gaan afvallen, we gaan de Heere de rug en nek toekeren, dan is er nog niets te zeggen van die hoge God, die man, die rechtvaardige God. Kijk, dan zit dat er niet in besloten, moet je goed begrijpen, omdat ik nu zo gedaan heb, dat de Heere God nu als het ware ook naar de laagte gehaald is. Want de mensen geven wel eens zo'n voorstelling dat we de Heere zo naar de laagte halen, maar eigenlijk halen we ons eigen naar de laagte. Want de Heere blijft de hoge en de verhevene. Daar is niet aan af te doen en daar is niet aan toe te doen. Dus als we de Heere naar de laagte halen, dan betekent dat we ons eigen naar de laagte halen. Door zijn naam te versmaden. Maar door onze smaad wordt de Heere niet minder, hoor. En door onze ontrouw en ongerechtigheid wordt Gods gerechtigheid ook niet minder. Integendeel is u voorgelezen, moet je eens indenken. Onze ongerechtigheid doet de gerechtigheid Gods des te meerder schitteren. Onze ongerechtigheid maakt juist nog meer openbaar
dat God rechtvaardig is in zijn woorden en overwinnend in zijn gericht. Kijk, zo is de lijn door het mensenkind radicaal afgesneden. Daar is niet meer over te praten. En iedere leeropenbaring, Pelagius, Rooms of protestant, moet je goed begrijpen uit welke bodem zij ook stamt, op welk kerkelijk erf dat zo geleerd wordt, die deze grondslag miskent en logent, al is het niet in de stellingen der belijdenis, dan toch in de practicale prediking, door niet ervan uit te gaan dat onze zaak verloren ligt in het paradijs en dat we alles verspeeld hebben, die prediking en die leer is en blijft vervloekt van de Heere, de gerechtigheid. Want die prediking is eigenlijk een voortdurende bespotting van Gods gerechtigheid en van zijn oordelen die een diepe afgrond zijn. Nu behoort het bij de zaligmakende bediening des Heilige Geestes om dat zondaars en zondaressen rechtgrondig bekend te maken. Daar kunnen we lang of kort over praten en zeggen, er is verschil in wegen. Daar ben ik roerend met u eens, daar is veel verschil in wegen. Maar er is geen verschil in de waarheid van onze diepe, rampzalige val, dat wij het verspeeld hebben. Daar is geen verschil in. Daarom, als de Heilige Geest door zijn woord en geest, of toen er nog geen Bijbel was, door zijn personele mondelinge onderwijzingen, welke wijze dan ook, gaat onderwijzen, dan gaat hij ons onderwijzen daarin. Het is vruchteloos waar ik mij mee verleid, want al mijn heil is ijdelheid. En dan zeggen de mensen wel eens, maar als een mens toch pas bij de aanvang dit, en wat kan die dan toch denken en wat kan die een ijver zijn? Kijk eens naar Paulus, die meende goden een goed werk te doen. Dat stem ik toe. Maar ik zou er toch wel graag de bepaling bij willen zien dat deze man ook zo van zijn kindse dagen af onderwezen wordt. Want als we er zo nog over denken, moet je goed begrijpen dat we met onze godsdienst en een handjevol ijver nog iets te betekenen hebben voor God en de hemel kunnen verdienen als we onder de rechte prediking verkeren. En we zijn 20 jaar en we denken dat dan nog, dan is het een schandaal. Dan kun je niet zeggen, dat zit er nou eenmaal in. Want er is ons van kindse dagen voorgehouden dat die weg voor ons afgesneden is. Het is wat anders of we dat persoonlijk geloven. Maar je kan er ook wel eens een spelletje van maken. Vele mensen die doen net alsof het een spelletje is. Een spelletje van verbergen. Maar vergeet niet dat het woord Gods is tot ons gekomen. Dat heeft het ons voorgehouden van onze kindse dagen af. Dat heeft het ons voorgesteld. En dat woord Gods moet je goed begrijpen. Nu komt het woord Gods, er is nog enigermate onderscheid. Onderscheid is er nog. Want als de apostelen het evangelie gingen vertellen aan de heidenen, dan wisten die mensen er totaal niets van. Maar dat kunnen wij niet zeggen. We kunnen wel zeggen dat we allemaal blinde heidenen zijn, volkomen terecht. Maar dat is maar aan de ene kant waar, hoor. Dat is maar aan de ene kant waar. Want de eeuwigheid zal het openbaren dat hun de woorden Gods waren toebetrouwd. En de verbonden zijn er beloften. Dat kun je niet meer vergelijken. Ik heb wel eens gezegd, als ik dat in een vrome streek hoorde zeggen door een vrome dominee, dat we allemaal van die heidenen zijn, toen dacht ik, nou, dat zou je wel willen. Dat zou je wel willen. En de mensen die het er zo mee eens zijn, en als wij het er mee eens zijn, dan zou ik ook willen zeggen, dat zou je wel mogen willen dat je dat was. Dat je dat was. Dan zou je ergens misschien de dans kunnen ontspringen. Maar nu in der eeuwigheid niet meer. Dat is niet meer mogelijk. Want het richtsnoer van Gods gerechtigheid zal ook gaan naar de openbaring van zijn woord waarin we geleefd hebben. Zal langs die weg ook getrokken worden. Niet alleen omdat we gevallen zijn, maar ook omdat we van die eeuwige waarheid Gods onszelf hebben losgewerkt en onszelf hebben afgewend. Nou ja, dat is geen harde waarheid, hij is wel scherp, let goed op, maar het is ter behoudenis van armen en ellendigen, zondaar is het dat het ons voorgesteld wordt. Daarom nog eens, het is het werk des Heilige Geestes om de zondaar daarin te overtuigen en aan te dringen. En als hij dan meent op een preekstoel te moeten zeggen nog, wat ik wel eens gehoord heb, Misschien in onkunde, dat hoop ik maar. En je komt er in de toepassing en je gaat dan zogenaamd de mens aan het werk zetten. En die zegt erbij, dat doen onze vaderen ook allemaal. En dat de mensen dit moeten doen en dat moeten doen. Dan zeg ik, ja, beter dood gewerkt dan dood geslapen. Maar dan zit je wel eens te denken, ja, maar wat is dat nou toch eigenlijk, hè? Is dat nou naar de gezonde woorden Gods? Hebben de apostelen dat nou ook gedaan? Hebben die nou ook zo gepredikt eigenlijk? Nou, voor zal ik aan het eind straks zeggen, mensen, probeer het nou nog eens en kom dan zo eens aan de week, hè, dat je in het werkverbond zit en enzovoorts. Nee, die zijn er niet meer van uitgegaan van de mogelijkheid, zelfs niet meer van proberen. Die zijn uitgegaan van de menselijke onmogelijkheid en de enige mogelijkheid uit het welbehagen Gods in Christus Jezus. En andere mogelijkheden zijn er niet en ze zullen nooit meer komen ook. Die mogelijkheden die hebben we gehad in het paradijs. Maar die mogelijkheid hebben we daar stout verworpen. Daar is uitgekomen wat er van onze wil en dan nog wel een goede wil hadden we. Wat daarvan terechtgekomen is in het paradijs. Enkel ongehoorzaamheid en afval. Nu, moet je eens nagaan. Nou is die weg afgesneden. En ik denk wel eens, wat kunnen we daar met elkaar aardig over babbelen. Aardig over babbelen, als dat nou maar eens wist. En als ik dat nou maar eens wist. En als ik maar eens wist. Ja. Maar dan zou ik er toch eens ernstig over denken dat de vraag ook tot ons komt. Weet je dat dan niet? Weet je dat dan niet? Kun je dat niet dagelijks zien of wandel je nog in de duisternis en weet je niet waar je heen gaat? Weet je nog niet dat onze weg een helle weg is? Weet je dat nog niet? Dat we de schuld opstapelen tot aan de hemel en nog geen 5 minuten schuldenaar voor God kunnen zijn? Weet je het nog niet, al ben je dan nog zo jong, al ben je een jongen van 13, 14, 15 jaar, weet je het dan nog niet dat zo ga je voor eeuwig verloren? Omdat je ongerechtigheid bent en een onrechtvaardige. Want dat spelletje wat wij ermee spelen, dat vindt de duivel ook zo mooi. Dat vindt de duivel ook prachtig. Om ons daarmee van de werkelijkheid af te houden, de werkelijkheid. Nou zegt hij, als je niet bekeerd wordt, dan ga je nog eens verloren. En als je nou niet dit bent, dan zal er nog eens dat. Maar de Heilige Geest zegt, heden zijt gij verloren. Heden wordt u gepredikt dat wij die weg van die gerechtigheid verworpen hebben. Doe dat en gij zult leven. Gehoorzaamheid aan God hebben we opgezegd. Dan hoeven wij niet meer verloren te gaan. Dan zijn wij in een staat der verlorenheid terechtgekomen. In een ellende staat. Dan is alles wat wij daarboven nou ontvangen. Aan woord en aan weldaad. Dat is enkel genade en ontferming. Enkel genade en ontferming. En vandaar wordt het weer zo wonderlijk. Hè? Vandaar is het zo wonderlijk als je dan met een paar mensen bij elkaar mag zitten om dat te overdenken. Dat je zegt, ja, dat vinden we heel gewoon. Dat vinden we heel gewoon. En een ander zegt, hè, nou alweer. Maar het is niet gewoon. Weet je wat gewoon is? Als we in één klap door God weggeworpen waren geweest. Dat had gewoon geweest. Gewoon is dat we vandaag geen eten hadden gehad, maar gloeiende jeneverkolen op ons hoofd, dat had gewoon geweest. Gewoon is dat de Heer ons betaald zou zetten wat we waardig zijn, wat we onszelf waardig hebben gemaakt. Dat is gewoon. Maar als we nog gekleed en wel bij ons verstand en een dak boven ons hoofd en spijs en daar en boven het woord Gods horen, dat is ongewoon. Dat is eeuwige genade en ontferming. Nu is die weg afgesneden. Aan onze kant. Maar niet aan Gods kant. Want al ben ik van die gerechtigheid weggelopen. Zodat ik ook een onrechtvaardige geworden ben in de stand van mijn leven. In mijn gedachten, woorden en werken een onrechtvaardige geworden ben. Daarom is God nog geen onrechtvaardige. Daarom is de Heere niet opzij gegaan voor dat ongehoorzame schepsel. Dat kan niet, want zou hij geen God wezen, maar hij is de rechtvaardigheid zelf. Dus in hem is er nooit geen omkering of wankeling te verwachten. Als we zo ook de eeuwigheid tegemoet reizen met die gedachte, misschien dat de Heere wel dit of dat, dan vergissen we ons deerlijk. Nou, als we denken, de Heere zal misschien... Ik heb toch ook nog wel eens wat anders, wat goeds gehad. En ik heb toch ook nog wel eens een goede daad gedaan. En ik heb toch ook wel eens dit en dat. Als de Heere dat nou ook is, zou willen gedenk uit genade. Dan gaan we een duistere toekomst tegemoet. Want er is geen verwachting meer. Geen enkele verwachting. Alleen God torent te alle dagen. En hij is niet onrechtvaardig als hij toren over ons brengt. Wij hebben de weg afgesneden aan onze kant. Want we zijn geen, we staan niet meer in de staat des rechts. Daar zijn we uitgestapt. Dien ten gevolge moeten we ook niet dromen dat er nog enige gerechtigheid in ons is om die te doen. Want dat hebben we ook niet meer. Dat kan toch niet? Een slechte boom, een verachtelijk giftig struikgewas, dat kan toch geen schone vruchten meer voort gaan brengen? Want de boom is verkeerd. Iedere inbeelding daaromtrent, die is misleidend. Dat is allemaal bedrog. En dan zeg je misschien, ja, maar als je toch eens rondkijkt, dan zie je toch nog zoveel dingen. Ja, hoor eens. Maar dat is niet van onze boom. Dat is echt niet van onze boom, maar dat is Gods gratie en genade, anders werd de wereld een hel. Dan zou je eerst recht zien hoe diep we gevallen zijn, als de Heere de remmen niet opzet en als de Heere zelf niet zorgde. Dat er nog wat bleef, dat er nog wat gegeven werd. Maar daar kun je niet van zeggen, je hebt toch nog ook wel goede mensen. Je hebt toch nog wel een enkeling. Oh, die man heeft zo recht. Dat is een serieuze man, rechtvaardige jongen. Ja, maar daar heb je ook niet van zeggen, want die man is... Moet je goed begrijpen, van de buik aan een overtreder en een leugenaar en een bedrieger. Dat is de werkelijkheid. Daar wil de mens niet van weten. In dat opzicht hoort hij liever heel andere dingen. Begrijp je? Hoort hij liever heel andere dingen. En dan worden de prikken worden op die manier in het leven gehouden. En wordt de wet ook niet scherpelijk gepredikt in dat opzicht. Dat Gods gerechtigheid eeuwig stand houdt en eeuwig staan blijft. En omdat dat zo niet gebeurt, krijg je ook dan in de gemeente, in alle kringen, krijg je ook van die half wassen, half gebakken, niet omgekeerde koeken. Dat krijg je eruit. Dat is logisch. Omdat de prediking eigenlijk niet aanwijst dat wij voor God midden in de dood liggen. Heden. Heden. Hoogstens nog eens een spoorslagje wordt er dan gezegd. Een spoorslag om te haasten en te spoeden om je levens wil. Dat wordt dan ook zo'n afgezaagde term. Heden, heden, indien je zijn stemmen hoort. Ja. Maar welke stem? Welke stem? Van de rechtvaardige vader die zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Of een andere stem? Een stem eigenlijk dat het toch zo zachtjes aan tijd wordt om ons eens te beraden op onze eeuwige staat, ons eeuwig wel of wee. Nou, dat kun je gerust vergeten, want daar denkt Adam in de eeuwigheid niet aan. Nooit niet. Alleen als hij het een beetje benauwd krijgt, dan wil hij nog wel even. Maar dat niet. Die weg is afgesneden, bij ons. Maar nou, bij God niet. En als je mij zou vragen, ik beredeneer het een beetje eenzijdig, maar dat doe ik om u, om elkander te laten gevoelen en verstaan waar het nou eigenlijk om loopt. Als je nou zegt, ja, maar dan is het toch voor eeuwig verloren, hoe moet de mens dan zalig worden? Door de vervulling van Gods wil. En daar kun je lang of kort over praten. Je kunt over een evangelische en over een wettische gerechtigheid gaan praten. Je kunt over een geschapen en een ongeschapen gerechtigheid praten. Maar het kan geen water uit de zee uitwissen. De vervulling van Gods wil. Daar alleen is de zaligheid aan verbonden. En de vervulling van zijn wil, dat is de vervulling van zijn heilige wet. Dat betekent dat wij zijn geboden, zijn inzettingen houden. En tevens dat we de straf die we in Adam hebben bedreigd gekregen, dat we die dragen. Dat houdt het in. En anders kan er niemand zalig worden. Is er nog nooit ook iemand zalig geworden dan alleen omdat hij volkomen betaald had aan Gods gerechtigheid tot de laatste kwadrantpenning toe. En wat anders? Anders wordt de genade een soort goocheltoer. De genade wordt een truc. Dat wordt het dan. Dan wordt de genade niet zoiets vreemd. Hij zegt, hoe krijgt hij het in de wereld voor elkaar, die mens? Houdt hij tenslotte nog een lieve Heer over, die nog goed voor hem is en die hem in de hemel brengt. Het heeft er allemaal helemaal niks met Gods gerechtigheid meer te maken, die als de bergen Gods is, helemaal niet.
Want genade, want er wordt ook gesproken van gerechtvaardigd uit zijn genade, maar dat betekent niet dat inhoudt dat er niet aan Gods wil voldaan moet worden. Dat zijn gebod, hoe stout versmaad, niet moet worden opgericht. Helemaal niet. Want dat moet wel degelijk vervuld worden. Dat moet wel degelijk gedaan worden. En dat uit volle liefde, met alle krachten, zinnen en met ons gehele hart. God blijft staan. En dan heeft de Heidelberger, dit is een korte inleiding, zo moet u het maar opvatten. Dan heeft de Heidelberger, die heeft uit het woord, op grond van dat woord, die heeft dat eeuwige godsgeheim geopenbaard dat de Heere daar nou zelf als eerste kwam. Waaruit weet je dat? Uit het heilige evangelie, zegt hij, en dan is de hele Bijbel evangelie, welk God eerstelijk in het paradijs zelf heeft geopenbaard. Dan zie je daar hoe in die staat der ellende God afdaalt en zegt, ik zal, ik geef, ik doe. Het is wat. Calvijn durfde die tekst nog niet toe te passen op het grote zaad dat eenmaal komen zou, maar dan keek hij ook wel erg oppervlakkig daar hoor, bij die tekstwoorden. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Want dat had er alles mee te maken, alles. Kijk, en dat God nou in die belofte, die daardoor schuldige mensenkinderen, door een door God gewerkt geloof werd omhelst, dat ze dan eigenlijk heen gaan in het leven. En dat Adam zegt tot stomme verwondering van hemel en van aarde, moeder aller levenden, Eva. Terwijl die eigenlijk had moeten zeggen, moeder van een geslacht vervloekte en verdoemde zondaar. Ja, dat was onze kant, maar Gods kant. Ik stip het maar even aan. God heeft een andere weg geopenbaard bij ene held, voor Israël hulp beschoren. En dat algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, daar heeft de kerk in 12 artikelen belijdenis van afgelegd. Als de korte samenvatting van de grondslagen harer zaligheid. Dus de weg der gerechtigheid en der rechtvaardigheid aan mijn kant is afgesneden, maar bij God niet. Wat is nou het geheim? Niet dat de Heere van zijn recht afstapt. Ook niet dat de Heere genade voor recht laat gelden. Ook niet. Dat doet de Heere niet. Maar dat de Heere nou van eeuwigheid een weg heeft uitgedacht. Waarin de straf gedragen werd. Door een mens. Een waarachtig en rechtvaardig mens. Ze zeggen, is dat eerlijk? Want dat weet gij wel, wie is die mens die tegelijk waarachtig, die middelaar die tegelijk waarachtig God en mens in enigheid des persoons is. Dan zegt hij, de Heidelberger, onzeerie, is dat wel rechtvaardig? Dan moet je altijd maar om denken, onze kletspraatjes hebben niks te betekenen. Want God maakt het recht uit, niet wij. Wij maken het recht niet uit, God maakt het recht uit. En God heeft altijd verbondsmatig heeft hij geregeerd en heeft zich verbondsmatig openbaard. Adam werd geschapen als het hoofd van het verbond der werken. Of als het hoofd van het menselijk geslacht, laat ik het zo zeggen. Ons alle representant. En daarom zijn ook wij verloren in hem. We hingen niet als individuen los aan elkaar. Dan zouden we allemaal in het paradijs apart gezet moeten worden. Nee, God zet er de boom neer. Als die valt, dan gaan de takken en de bloesems allemaal tegen de vlakte. Zo wilde God zich openbaar. En als God nu in zijn eeuwige genade en ontferming dat andermaal wil doen, door een tweede Adam, maar dan ook een verbondshoofd te geven, uit vrije en eenzijdige liefde, dan mag de hele wereld zeggen en de duivel zeggen, is dat wel eerlijk? Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare vastigheden. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Dat zijn de grondslagen van de kerk. Maar nou voel je aan waar ik heen wil. Nou voelt ge dat ge zeggen moet, ja, het is afgesneden en ik hoop.
Ik hoop het van ganser harte.
En ik wens het ook wel. Dat we allen recht tot die kennissen mochten komen. Dat het op mag houden met die verkeerde gedachten daarin. Met die inbeelding, want daar zie je nou toch het allermeest uit wie u en ik geworden bent door onze zonden. Dat we in staat der ellende verkerende met ons hoofd in de wolken gaan. Hier is de man. In wie heeft de koning meer een welgevallen dan aan mij? Dat is toch, als hij er goed over denkt, infaam goddeloos. Als hij nou nog in de staat der rechtheid stond, dan had hij nog gelijk. Maar nou de staat der ellende, dat hij nooit anders op heeft gebracht dan stank en ongerechtigheid voor God. Dat hij dan nog zo'n verbeelding heeft. Dat hij dan nog zo'n inbeelding heeft, dat is verschrikkelijk. En ik weet wel, daar zijn we aan doodgevallen aan die zonde. En daar zullen we ons leven lang mee te kampen hebben. Maar zalig toch, die toch de doodsteek mag krijgen. Je hebt mensen die zeggen, mijn ik is eraan. Mijn ik is eraan. Nou, dan kun je gerust die schouders wel eens ophalen. Want dan zeg je, nou ja, laten we het hopen dat het eraan gaat. Wat dat betreft was Kolbrugge dichter bij de waarheid. Hij zegt het moet eraan. Hij zei niet, is eraan, want hij ervoert dagelijks die verdorven ik God in zijn binnenste. Ik het moet eraan om in genade vast te staan. Genees, Heer, snijd maar diep in het vlees, ontferming vindt bij u de wees. Hij die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. Maar het is toch merkbaar of dat we er werkelijk helemaal vreemdelingen van zijn. Of de Heere is in u en mijn leven gekomen en heeft een pijl in die oude boom geschoten, waardoor die moet gaan sterven. Al is het een proces. Al kruipen we altijd weer tegen de kant op, doet niet ter zake, het is toch merkbaar. Want de mens die daar helemaal geen kennis aan heeft, als je daar één keer wat mee hebt, dan is het voor je leven lang haat en nijd. Maar een mens die wel in de wortel van zijn bestaan geraakt is, dat kan lang of korter duren, maar er is altijd weer een terug. Waarom? Omdat hij door de geest weer bepaald wordt welke ellende staat dat hij terechtgekomen is in zichzelf en met zichzelf. Kijk, nou wens ik je dat allemaal toe. Dan zeg, Heere, geef ons dat toch eens recht te verstaan. Dan houden er zoveel complimenten op. Dan houden er zoveel woorden op. Dan houdt er zoveel kritiek op. Dan ga je anders naar de kerk, dan zit je er anders onder. Dan ga je anders naar de catechisatie. Geldt voor de kinderen ook. Je zit ze wel eens te kijken zo naar de kinderen. Want ze zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. De mijne zijn niet beter, wel slechter. Dan zit je ze wel eens te kijken. Dan zeg je, oh wat kun je toch ook duidelijk merken eigenlijk. En dat gaat nu helemaal niet om grote dingen hoor. Maar dat de mens eigenlijk in een ellende staat leeft. En hij is onbevattelijk voor het geestelijke goed. Onbevattelijk. Waar die niet onbevattelijk is, vooral de kleine kinderen, ouders, houdt er ook erg in. Waar ze niet onbevattelijk is, dat is om de ene drop na de andere naar binnen te werken. En elkaar nog eens een extraatje te geven wat dat betreft. Want dan zeg je wel eens, het is verbazend. Dan kunnen ze heel goed uit de weg. Maar als het over die dingen loopt, dan staat de wagen bij ons stil. O geliefde, dat we dat alle toch in onze kindse dagen mogen horen. Ik weet wel, is de leer op school ook wel eens versies dat je zegt, kind, zo is het niet. Dat is niet zo erg als je thuis er maar op wijst dat je zegt dit en dat. Als je op een hele godsdienstige school terechtkomt, dan weet je ook niet waar ze mee thuiskomen. Dan worden het ook allemaal van die dooie dingen, worden we naar voren gebracht. Maar goed, dat laten we nou even rusten, daar gaat het niet over. Maar thuis en onder het woord, dat je zegt, hè. Dat moest nou dingen zijn die onder ons volkomen zekerheid hebben. En die ook, indien het God behaagt en het behagen de Heer om dat te geven, die ook in de vrucht openbaar zouden komen. Je zegt, daar gaan we toch. Hij mag hoog of laag springen, hij mag er mee eens zijn of niet mee eens zijn, maar dat we gaan merken dat we een toontje lager gaan zingen. Het heeft niks te maken met een zekere gezapigheid en een gemoedelijkheid, maar dat we voor God naar de laagte gaan. Kijk, nu is die weg afgelopen. Nu heeft de kerk de werken Gods beleden, wie hij gedaan heeft, van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat heeft ze beleden. En die belijdenis heeft ze al dus uitgesproken.
Ik geloof. Ook, vergeet niet hoor, ik geloof de vergeving der zonden. Onthoud het goed hoor. Want waar je het op wil gronden, buiten het geloof ga je te gronden. Houd het goed. Dat het als het ware eerlijk waar een werk is van de heilige ophoop, tegenhoop in een goddelijk nochtans. In dat wonderbare waarvan de apostel hebben uitgeroepen, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Dat is geloof. Wat wil dat zeggen? Je kan je eigen schreeuw zitten te kijken op dit of dat. Je kan zoeken en tasten dat je zegt in mijn leven, waar moet ik dat nou toch eens op gronden? Hoe moet ik dat nou toch eens zeggen? En je kan beelden uit het woord bij gaan halen en zeggen, daar was het toch ook zo en daar was het zo. Maar je komt er nooit uit. Je komt er niet uit. Echt niet. Want God spreekt door zijn woord en door zijn geest. En hij werkt door zijn geest een waarachtig geloof in de harten. Wat gelooft gij? Dat is als het ware die arme kant en die rijke kant. Dat is die antivleeselijke kant en toch die geestelijke kant. Dat is dat wonderbare van licht, donker. Omhoog, omlaag, blind en nochtans ziende. Dat is iets wonderbaarlijks. Daarom is het geloof. Het wil niet zeggen dat de sprong in duister is. Zo ook niet. Maar in die zin is het wel een wonderbaarlijk iets. Dat het als het ware tegen zwart-wit zegt. En dat het tegen de rechter gaat stabelen. Goede dierenvader. Milde zegen aan. Het is het goddelijk nochtans. Dat werk des geloofs, wie zou het kunnen beschrijven, wie zou het kunnen peilen, want het is niet iets van ons bestaan. In het geloof vinden we geen herkenningstekenen van onszelf terug, hou je er erg in. In het geloof kun je je karakter niet terugvinden, in het geloof kun je je gangen en wegen niet terugvinden. In het geloof vind je alleen maar terug de eigen werken Gods des heilige geestes, anders niets. En dat is dodend natuurlijk voor ons, voelend, zien. En horen bestaan. Daarin komt zo uit dat we wel eens denken dat we er zijn, maar we zijn er nog niet. Want om werkelijk te geloven dat we alles verkeerd zien en alles verkeerd horen en alles verkeerd verstaan. Nou, dat valt voor de dominee niet mee en voor de ouderlingen en diaken en voor het gemeentelid ook niet hoor. Dat hij nou alles verkeerd bekijkt. Want dat God zegt het is allemaal heel anders. Waarom? Omdat hij een levend wezen is. Hij is een mens. Hij is een mens. Hij heeft hersens in zijn hoofd. Hij denkt. En hij moest indenken dat nou dat werk Gods, dat is nou totaal gespeend aan wat eigenlijk in ons is. Ons bestaan is eigenlijk, dat moet ik eerst eens zien. Dat zegt Thomas ook. Dat moet ik eerst eens zien. En natuurlijk ook zo. Als je zegt, je hebt dat of dat gewonnen, dan zeg je, nou, dan ga ik eerst zelf naar huis. Ik moet eerst zelf eens horen of zien. Waarom? Wel, omdat wij in het ziende geschapen zijn en in het horende. In het paradijs hoorden we God. We zagen hem in zijn werken en in zijn almacht. God was niet die oneindig, ver boven ons verhevene, die onzichtbare. Maar hij was in zijn werken ons nabij. Wij konden door zijn beeld de lichtstralen van zijn deugden opvangen. Daar werden we in geschapen. Nou zijn we wel gevallen, maar die existentie, dat wezen hebben we nog in ons. Om te zeggen, ja maar dan kun je net zo goed. Zie je, daar gaat de mens wringen. Wringen. Je kan toch niet zeggen 2 keer 2 is 5. Je ziet dat dat 4 is. Je kan toch niet zeggen dat zwart dat is wit. Dat kan toch niet. Want ik zie, ik wil horen, ik wil merken, dat is begrijpelijk ook, het zit ons in het bloed ingegoten. Dan moet je eens indenken dat het werk van God komt uit de hemel, uit het welbehagen, uit het harte Gods voor. Dat je zegt, jongen, het is nog een eeuwig wonder als je er alleen maar verwonderd over mag worden in zijn leven. Het is een eeuwig wonder dat hij niet als een verschoppend en vertrappende booswicht ter helle vaart. Maar dat de Heer het ook toch nog plaats maakt te midden van die stal. Dat hij plaats maakt voor dat goddelijke werk, want... We kunnen zeggen, je begrijpt het toch niet dat de mens daar nou niet naar luistert, maar... Dat vind ik geen probleem, ik kan het heel goed begrijpen, hoor. Heel goed, want dat ligt ons net helemaal niet. Die dingen. Want wat van God is, is van God en wat van de mens is van de mens. Van God is de geest en van ons is vlees en bloed. Vlees en bloed, dat kun je voelen, dat kun je zien, dat kun je tasten, dat kun je horen. Dat kun je verstaan. Maar de Heere, daar is geen plaats meer voor. Want wij missen, laat ik het zo zeggen, de klankbodem. Wij missen het hart om het op te vangen, die sprake Gods. Wij zeggen, we horen niets, we zien niets. En tegelijk, wij zien. Zo'n ernstige, vreselijke staat is de mens nu terechtgekomen. Maar goed, we dwalen af. Geloof. De vergeving der zonde, de wederopstanding des levens. Des vleeses en een eeuwig leven. Geloof. Kun je nou begrijpen dat zodra de Heilige Geest een kruimeltje geloof in het hart werkt, dat hij als het ware net als een dwaas openbaar wordt hier in zijn leven? Dat hij voor een andere raadsel wordt, voor de godsdienst een raadsel wordt en voor de wereld een raadsel wordt en voor zijn eigen. En voor zijn eigen. Die een raadsel wordt. Dat ze zeggen, ja maar joh, wat beziel jou nou? Wat heb jij nou? Wat doe je nou? Je raast. Je weet niet wat je zegt. Wat ben je eigenlijk, schobbejacht? Je hebt niks. En de duivel ook. En dan een mens met een aangezicht te zien gelijk Stefanus. Ik zie Jezus. Of met de apostel. We zien nog niet dat hem nu alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dan zeggen ze, waar zie je dat dan? Ik zie niks. Denk erom, het geloof is zoiets wonderbaarlijks groot. Dat kun je eigenlijk met je verstand nooit beslaan. Daarom moet je maar niet te gauw denken dat je zo'n geloof hebt. Het is beter om te zeggen, Heer, ik heb er allemaal niets van. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Laat mijn ziel leven in het allerheiligst geloof. Nou ja. Iedereen zegt, en jezelf ben je ook wel eens een raadsel, dat zei ik ook. Je zegt, als je nou rijp bent om eigenlijk krachtens je ellende staat, waarin we zelf onszelf geworpen hebben. En de stand, oh, die is ook droevig. Alleen een hele meneer of een hele mevrouw, maar de stand is en blijft droevig hoor. Tenminste, voor een rechtvaardige God. Voor de buurman kan het aardig zijn. Voor je man en voor je vrouw misschien ook en voor de kinderen. Maar voor God je stand. Het is een voortdurende gruwel in Gods ogen. Die stand van ons mensenkinderen. Maar dan moet je nou eens even indenken dat je nou zegt. Nou ja, daar gaat nou zo'n mens. Daar gaat dan zo'n mens. Soms heeft hij er geen eens het gevoel of wat ook van zelfs. Dan weet hij alleen maar te zeggen, och praat maar nergens. En er is nergens over te praten. Het is allemaal even akelig. Allemaal even naar. Ja, mijn man, waar moet het dan toch heen? Naar Jeruzalem, naar Sion. Ja, dan zeggen de mensen, die man is ook niet goed in zijn hoofd. Want dat kan niet. Dat kan nooit. Dan zou die toch wel eens anders kijken. Dan zou die wel eens wat anders doen. Dan zou die zorg op straat zetten. Dan zou die zingen, geloofd zij God met diepst ontzag. Kan allemaal waar wezen. Kan best waar wezen. Maar die man die ik nou net zo even noem, of die vrouw, dan krijg je iets van het wonderbaarlijke. Die gelooft. Kijk, en nou is de rest is allemaal van zijn eigen. Zijn ellende. Zijn verdoeming. Zijn vervloeking, of dat hij voelt of niet voelt. Of dat hij kruipt of loopt, of dat hij geen raad weet of wat dan ook. Dat hoef je echt niet te ontkennen. Bij de ene is sterker dan bij de andere. Maar het is de werkelijkheid van ons. Maar als hij nou Gods werkelijkheid er eens bij krijgt in zijn arme ziel, dan kun je zoiets verwachten. Dan zegt hij... Ja, man, je kan het geloven of niet. Maar, er is nog wat. Er is enig God die ik geloof. Ik ben een Hebreeër. Die God die de hemel en de aarde geschapen en gemaakt heeft. Die vrees ik. Vrees je die? Toch vrees ik hem. Ja, maar je moet toch zelf zeggen dat de vrezen Gods... Toch vrees ik hem. Je bent toch ook een zondaar? Dat zeg je toch zelf? Ja, toch vrees ik, hè? En toch gaan we hem tegemoet en zullen we eenmaal hem aanschouwen in gerechtigheid, verzadigd met zo'n goddelijk beeld. Kijk, er kan nou een mens nooit bij, een godsdienstig mens ook niet. Die kan dat misschien eens een keer een ogenblikje denken in zijn gedachten, als zijn stand is een ogenblik aangepast is aan de hemelse staat waar hij over bazelt. Misschien dat hij dan nog een ogenblikje zo eens denkt, ja. Ik zag daar nog eens zou mogen wezen. Maar begrijpen kan hij niet. Het is ook niet te begrijpen. Maar het is erger als het nog verachten ook, want dat doen de mensen ook nog hoor. Ze zeggen, ja, die man die staat te hoog. Nee, helemaal niet. Die zit aan de grond. Die zit aan de grond. Maar de Heilige Geest werkt het geloof en zegt, hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Hij zal verandering geven. Voel je nou dat dat niks van ons is? Dat er is niks van ons bij. Dat is allemaal van de Heer, van de Heilige Geest. Als het van ons was, dan zou je echt moeten zeggen, man, je bent niet goed bij je hoofd. Schijt eruit. Schijt eruit met dat gepraat. Het slaat nergens op. Maar nou moet je voorzichtig wezen, want het gaat nou over Gods werk. Gods werk in zulke ellendige zondaren. Maar ja, onze gedachten waren baat of baat. Nou zegt hij, wat baat het u nu? Want hij heeft die 12 artikelen. Die gewone, maar toch die buitengewone. Die voorwerpelijke, maar toch die onderwerpelijke waarheden. Die daadzaken van God in Christus en van de Vader van eeuwigheid gevrocht. Die heeft hij voorgesteld. Die heeft hij voorgesteld. Wat dat allemaal inhoudt. En nu zegt hij als het ware aan het eind van die behandeling, maar wat baat het u nu? Dat ge dit alles gelooft. Kun je daar nou nog wat mee verdienen met het geloof? Kun je nou zeggen, kijk eens, als ik nou geloof, dan heb ik het. Nee, dat kun je ook niet zeggen. Je kunt ook niet denken dat God met het geloof genoegen neemt om te zeggen als betaalmiddel. De Heer rekent het hem tot gerechtigheid lezen, maar je kunt er niet zeggen dat geloof een soort betaalmiddel is. Dat God zegt, nou ja, ik eiste wel dat je mijn wil zou doen en aan mijn gerechtigheid beantwoorden, maar dat laat ik nu maar schieten. Als je nu maar gelooft, dan vind ik het voor de rest goed. Dat sluit ook wel eens in de gesprekken in, dat je zegt, hé, gelijk wordt dat nou het geloof een soort betaalbewijs wordt voor God. Ja, zo is het ook niet hoor. Het geloof is een genadegave. Ik zou het nog anders willen zeggen, het geloof vloeit uit de rechtvaardiging. Het geloof vloeit uit God zelf voort. Maar nou die twee dingen, dan wordt er hier gevraagd naar de baat, er wordt niet gevraagd naar de daad. Er was ook niet gevraagd naar de daad als werk van het geloof. Ook dat niet. Want dan maak je van het geloof een werk. Maar met andere woorden, wat baat het u nu? Het is net alsof er iemand is die zegt, alsof er een achtergrondsverhaal tegenover staat, tegenover deze waarheid. Ja, wat heb je daar nou aan? Wat heb je daar nou aan? Ben je nou gelukkig? Heb je nou alles, de hemel en de aarde? Heb je nou God? Heb je nou Christus? Wat heb je nou? Wat baat het nu? Kijk eens, als je zegt, wat baat mijn daad, dan kun je wel wat zeggen. Dan kun je op je bankrekening wijzen dat je hele leven goed gesloofd en gezwoegd hebt en dat je het verstandig bekeken hebt. Dat je het goede paard gewet hebt. Dat kun je zeggen. Als je best gedaan hebt en je bent langzaam opgeklommen, moeizaam langs de maatschappelijke ladder steeds hoger, dan kun je zeggen, wat baat nou die daad? Dat werkzame leven. Ik heb in ieder geval ervoor gewerkt. Een lichtend spoor heb ik wel eens gehoord zeggen op het graf, heb deze man nagelaten. Een beetje een vrijzinnige dominee. Hij was zeker in de hemel. Hij vloekte wel als een ketellapper hoor. Maar ja, hij heeft een lichtend spoor nagelaten in het waarnemen van zijn plichten. Kun je zijn baat vragen? Zo'n volkstuintje, dat geeft er nog de bewijzen van. Geen onkruidje stond erin. Wat baat de daad, ja. Maar we dat er maar mogen geloven, dat die daad ons in het kwaad gebracht heeft en dat we daarmee verloren zijn en blijven. Maar dat is nou juist het geheimenisvolle. Nou gaat het erover, heb je er nou nog wat aan? Dat je nou geloven mag in de Zonen Gods. Spotters zeggen, waar is nou God die gij verwacht? Op wie gebouwde en aan wie uw zaak vertrouwde. Wat is er nou? Wat heb je dan? Kun je dan zeggen als God torent, Heer, hier heb je wat geloof. Nou bent u toch wel tevreden zeker mee. Dan zal ik u geloven, dan zult u niet langer op me toren.
Nee, dat kun je niet doen. Ten eerste heb je het geloof niet als een wandelstok in je hand of als een medaille op je jas. Maar je gelooft dat het geloof een gave Gods is, door de Heilige Geest gewerkt. Wat baat het dan als je dat mag geloven door de Heilige Geest? Wat is de vrucht? Nou, dan gaat hij iets groots zeggen, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwige levens. Dan moet je toch ophouden. Dan kun je nergens meer naar wijzen. Want er staat, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Gelooft? Je kunt niet tegen je buurman zeggen, dat zal ik je nou eens even laten zien, jongen. Kom eens mee. Hier, kijk dit, daar staat mijn baten. Een heel stel boeken, of weet ik wat. Dat zal ik je nou eens vertellen, want die buurman die schiet misschien in de lach. En de duivel, die is erop uit als een verscheurend beest om te zeggen, man, schiet erop met die kwetpraatjes. Wat baat het u nu? Geloven? Wat heb je nou aan geloven? Je hebt alleen maar wat aan de daad. Als je wat doet, daar heb je wat aan. En de godsdienst is precies van hetzelfde laken een pak. Zwaar en licht. Geloof. De zware dominee zegt, nee mensen. Dat christendom, dat loopt slecht af hoor. Geloven, geloven. Maar hij vergeet dat met hem ook slecht afloopt. Want dat hij eigenlijk zomaar een slag in de lucht slaat. Hij geeft geen nadere omschrijving. En die andere, die lichten zoals men dat noemt. Die zegt, mensen, je moet het aannemen. Daden. Je moet niet langer zeggen, daarna luisteren, vlij blijven. Neem het aan. Neem het van harte aan dat Jezus voor u gestorven is. Dat is een daad van het schepsel. En zeker van een christen. Doe één stap, de Heere doet de rest. Maar nou, wat baat het u nu? Je zou haast zeggen, dat kale, naakte, door Gods geest gewerkte geloof, dat tegen mijn vlees en bloed, tegen mijn hele zichtbare bestaan indruist, waar ik zelf mijn oost van mijn west soms niet van weet te vinden, dat ik zeg, zou het nou mogelijk zijn dat ik nog waarachtig geloof? Zou het mogelijk zijn? Terwijl alles en alles eigenlijk ter contrarie is. Alles en alles is tegengesteld. Kijk, daar kom je nu aan de kern van de zaak. Wat baat het u nu? Dat gij dit alles, deze voornoemde leer der zaligheid, omhelst, beleidt, gelooft en bemint. Is daar baat in? Ja, daar is nou baat in. En die baat, dat is nou enkel genade. Aan onze kant mis, aan God zijde is het eeuwige gerechtigheid. Maar het geeft ons alleen de baat. Dus het geloof geeft ons geen daadwerkelijke verdienst in die zin, want het geloof verdient niets. Maar het geloof, geliefde, dat hopen we later nader uit te werken, dat vormt de verbinding met een waarachtig en rechtvaardig mens, die gerechtvaardigd is naar den geest. Het geloof gaat de verbinding als middel en instrument in Gods hand. Werkt hij dat geloof in het hart, om ons met de schuldverzoener te verenigen, om ons met de uitdelger van alle zonden te verenigen, om ons te verenigen met de gedoode, die gedood is naar het vlees om mijn ongerechtigheid, die opgewekt is, die de levende is. Zodat, ik heb al eens gezegd, is een beetje oneigenlijk uitgedrukt. Ik heb eens tegen iemand gezegd, die ging nogal heel ver in de rechtvaardig, maar ik zeg, vergis je toch niet. Wie wordt er nou gerechtvaardigd? Wie? Ja, de goddeloze wordt gerechtvaardigd, om niet, ja. Tuurlijk, maar dan moet je ook niet zoveel complimenten hebben. Als een goddeloze gerechtvaardigd wordt, dan moet je niet net als zo'n heilige zitten te praten. Zeg maar, ik bedoel eigenlijk zo, is er nou nog iemand anders die vrijgesproken is? Op grond van recht, van een verheerlijkt recht aan de Heer Jezus Christus. Mensen zijn eerover van die dierbare borgen middelen. Je hebt mensen die vertellen zo'n verhaal dat je zegt, de Heer Jezus zou niet hoeven te komen, want ze hadden toch nooit anders gedaan dan in de hel Gods deugden nog liever gehad dan de eigen zaligheid. Als je zo praat, nou dan is het ook niet erg om in de hel te zijn ook hoor. Dan hoeft de Heer Jezus zo'n weg niet voor te houden, zo'n hellevaart voor te maken voor zulke mensen. Want je kunnen zelf wel. Als God maar aan zijn eer komt. Maar nee, wat baat het u nu? Wat vloeit eruit? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Dat ik in zijn bloed en wonden bedekt word. En dat ik zijn erfenis mag delen. Het eeuwige leven. Nu, vergeef me, het was maar een enkel inleidend woord. Het is baat of het is daad. Het is genade of het is werk. God eist vervulling van zijn gerechtigheid. Door mij of door een ander. Wilt u zelf betalen, ziet wat er van wordt. Zijt ge een arm en ellendige die niet weet te gaan of te staan, dat je zegt, ik ben helemaal een raadsel. Voor God en voor mensen. Ik kan er op geen enkele manier uitkomen. Dan zeg ik, blijf toch gewoon waar ge zijt hoor. Blijf waar ge zijt. Blijf bij het eeuwig vaste fundament Gods. In hem heb ik mijn welbehagen. Ik weet dat het wel eens scheef loopt, dat je wel eens geen raad weet en dat je misschien zegt, nou, ik kom er nooit meer uit. Ik zal sterven. Dan kun je het woord lezen en vinden. Ik ben een doodbrakende, zeg je misschien. Hé, man, die maakt het al heel erg. Maar vergeet niet, o God mijns heils, wat baat het u nu, dat ge dat alles gelooft. Grijp niet naar je portemonnee dan. Grijp niet naar je zak om te zeggen, de zak is laten zien. Maar, zegt de apostel, grijp naar het eeuwige leven. Dat is in Christus Jezus. Dat is als een ellendige, een vervloekte. Als een in zichzelf onmogelijke. Iemand die nog niet eens waarachtig schuldenaar kan wezen voor God. Waar niets gevonden wordt. En die op dat scherp van die snede mag wandelen. Naar zijn geest door de geest. Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Zie je de baten niet? Weldra zijt gij bekleed in koningszalen en wordt ge uitgeleid, geheel verheerlijk, inwendig. Amen.